Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu uit Psalm 100, vers 3 en 4. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem, prijs zijn naam, verheerlijkt hem. En het vierde, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht, tot in het laatste nageslacht. Psalm 100, vers 3 en 4. Wij willen lezen uit Gods woord, uit de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. Dus 2 Petrus 1, de versen 12 tot en met 21. Vooraf zal ons worden gelezen artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus.
Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker, Jezus Christus, het sacrament des heiligen avondmaals verordend en ingesteld heeft, om te voeden en te onderhouden degene die hij alreeds wedergeboren en in zijn huisgezin het welk is zijn kerk ingelijfd heeft. Nu hebben degene die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. het ene lichamelijk en tijdelijk, hetwelk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en aan alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, hetwelk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, dewelke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen de uitverkorene Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijke en aardse levens aards en gewoon brood verordend, hetwelk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, hetwelk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, dewelke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, hetwelk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij, zo waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, hetwelk de hand en mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en voor ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heilige Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods zijns vaders in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons meedeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen meegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk Gods, met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste, Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan. En zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Lezen we nu 2 Petrus 1, vers 12 tot 21. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Wij gaan nu eerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. We lezen het doopformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, dat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, Zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoed en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. En gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10 vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één, ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan mogen ook de moeders gaan staan. En dan wil ik de doopvragen gaan stellen. De drie doopvragen en het antwoord vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Breen, van moeder Breen de Visser, van vader Don, van moeder Don Hak, van vader Van de Graaf, van moeder Van de Graaf Dek, van vader Kesselaar, van moeder Kesselaar de Feiter, van vader Meeuwse, van moeder Meeuwse van de Vrede, van vader Van de Vrede, en van moeder Van de Vrede van Rijssel. Dan mogen de moeders gaan zitten. Ouders, jullie hebben net je ja-woord gegeven voor jullie lieve kindje. En jullie hebben al meer kinderen. En nu moeten jullie de kinderen gaan onderwijzen. Dat staat hier ook in het formulier. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Wie moeten er onderwijzen? Zomaar een paar vragen, hè? Wie er moeten onderwijzen? Nou, dat zijn de ouders. En die ouders die moeten dus gaan onderwijzen, inscherpen, inkerven. Dat is een taak van de kerk en van de school, ja zeker, maar vooral van jullie als ouders, de ouders. Jullie zijn ouders, dat waren jullie al en dat zijn jullie opnieuw, ook van deze kinderen. En je hebt net beloofd met een eed dat je je kindje gaat onderwijzen. Wie moeten die ouders gaan onderwijzen? Hun kinderen, staat er. Dus dat zijn Matthew en Justin en Jens en Lennart en Ries en Twan. Dat zijn die zes jongens die nu moeten onderwezen worden door hun ouders. Wat zijn dat voor kinderen? Dat zijn verloren kinderen. In zonden ontvangen en geboren, dat hebben we net gelezen. Niet in het rijk Gods, kinderen des torens, het is nogal wat. Dat geldt van al die zes jongens. Maar het zijn ook afgezonderde kinderen. Dat waren ze al door hun geboorte uit jullie, christelijke ouders. Ze mochten geboren worden op het erf van het genadeverbond. En vanavond krijgen ze ook het teken van dat genadeverbond. Ze zijn in Christus geheiligd. Afgezonderd betekent dat van de wereld. Hè? En wat moeten die ouders onderwijzen? Hiervan staat er in die zin. Hiervan, van wat is dat dan? Nou, van die leer waarop je ja hebt gezegd. Die leer van ze moeten gereinigd worden van de zonde. Want ze leven buiten God, maar ook ze kunnen gereinigd worden. Want we hebben net gelezen, tenzij ze van nieuws geboren worden. En nu mag je dat gaan vertellen aan je kinderen. Als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn en zo jong mogelijk al iets van, jullie moeten dat nieuwe hart krijgen, maar jullie kunnen ook dat nieuwe hart krijgen. Van bij God vandaan. Wanneer moeten jullie onderwijzen, die ouders? Er staat in het opwassen. Dat is een wat oud-Nederlands woord, dat betekent in het opgroeien. Tijdens het opgroeien moet je ze gaan onderwijzen. En dan zijn we hier bij een aangrijpend punt, ouders. Want jullie staan voor de opvoeding en we weten natuurlijk niet hoe oud onze kinderen worden. Ik noemde dat in het gebed al. Er zijn in die 100 jaar ook heel wat kinderen gestorven. Soms hele jonge kinderen. Soms nog ongedoopte kinderen. Maar kinderen soms ook in het opgroeien. Heel klein of iets ouder, ze zijn weggenomen. En is het dan goed? Ja, die voorbeelden zijn er ook. Van kinderen met wie het goed mocht zijn toen ze jong stierven.
waren ze vroeg bij de Heere. Ouders, zul je in het opgroeien voor je kinderen zorgen. En zul je bedenken, ze kunnen ook iedere dag sterven. En zal dat voor jezelf en voor je kinderen geen nood geven, maar ook een aansporing om God heilig lastig te vallen. En dan moet je ook maar rekening houden, hè, en dat doen jullie natuurlijk vanzelf. Want je hebt zo wat kinderen in de verschillende leeftijden. En op de kraambezoeken hebben we jullie ontmoet. En dan, ja, dan heeft het ene kind dit nodig en het andere kind dat nodig. En de ene kind kan dat natuurlijk begrijpen en het andere kind nog niet. Je gaat met een kind van 10 anders om dan met een kind van 3. Maar doet maar naar hun niveau, naar de eis van hun weg. Bidden, Bijbel lezen, zingen, voorlezen. Maar vooral ouders, voorleven, dat onze kinderen zouden mogen merken, het is ernst bij onze vader en moeder. En hoe moeten ze dan onderwijzen? Er staat, ze zullen gehouden zijn om breder te onderwijzen. Gehouden, dat wil zeggen, dit ligt nu op jullie, daar zijn jullie voor gehouden. Dit moeten jullie nu gaan doen, ouders. Dat moet je niet laten gaan. Dat moet je niet aan de kerk of aan de school alleen overlaten. Maar dat moet je nu iedere dag doen, onderwijzen. En dan staat er breder. Dat betekent meer onderwijzen, dieper onderwijzen. Dat is je taak. Dan moet je het ook weer dieper gaan brengen. En ook als ze wat ouder zijn, ja, ook duidelijker maken wat nu de leer van het woord van God is. O, breng ze maar jong mee naar de kerk. En stuur ze naar de reformatorische school en scholen. En naar de catechisatie, daar waar het woord open gaat. En dan mogen de Heere jullie gedenken bij jullie taak. En verwacht het maar van de Heere zelf. In uw trouw zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Dat voorgeslacht, dat had hoop voor het nageslacht. En dat voorgeslacht, dat heeft gebed gehad voor het nageslacht. En nu kan de Heer het nooit omdoen om iets in ons, maar de Heer mogen het bevestigen. Ik ben uw God en uw zaadsgod, tot in geslachten. Gemeente, wij moeten en kunnen gereinigd worden. Zijn dat nu al doorleefde zaken in ons hart? Moeten en kunnen. Het is een bijzondere dag zoals gemeente. 100 jaar, daar zien we op terug. De Heere die gaat nog door. Het is opmerkelijk dat we vanavond ook de doopbediening hebben. Dat wil zeggen, de Heere laat zien na 100 jaar. Dan moeten er nog toegebracht worden. En dan mag het maar wezen, zo doet hij ook aan mij. En de Heere gedenkt ook aan al die afgedwaalde mensen. Ook in die 100 jaar. Dat is ook aangrijpend. Maar nu kan de Heere verdwaalde mensen nog terugbrengen onder de band van zijn woord en vooral grijpen in het hart. En kinderen des Heeren breder onderwijzen. Dat wil ook zeggen dieper onderwijzen en meer onderwijzen. Dat wil de Heer ook wel door de doop doen. Hè? De doop is een heilig sacrament om het geloof, het zwakke geloof van Gods volk te versterken. En nu hoop ik dat daar vanavond gezien mag worden op dat water. En als het dan klinkt 6 keer in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. O, dan wijst dat water op die fontein van bloed voor al mijn zonden. Er is hier een fontein van binnen die stopt nooit, een fontein van ongerechtigheden. Maar er is ook een bron van gerechtigheden. En dan gaat de kerk zingen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Wel nu dat de Heere dat zou mogen geven, ook aan zijn kinderen. Hier en thuis onder de doopbediening. Ook de vaders mogen gaan zitten. En als dan de kinderen worden binnengebracht, zingen we uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na het amen van de doop zingen we de ouders en de gedoopte kinderen staande toe voor zover mogelijk Psalm 134 vers 3 dat 's Heren zegen op u daal. Matthijs, William, Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Cornelis, Samuel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Marinus, Jacobus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Leon, Aard, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Andries, Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Twan, François, Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
We eindigen met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Psalm 119, vers 45 en 52. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, dat hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En ook vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Psalm 119, vers 45 en 52. Inmiddels zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds. Dus 3 rondgangen terwijl we zingen 119 vers 45 en 52.
Thank you.
gemeente de Heidelbergse Catechismus behandelt de wet des Heren in het stuk van de dankbaarheid. Vorige week ging het over het eerste gebod dat we God moeten dienen. Nu gaat het over het tweede gebod, hoe we God moeten dienen. Ursinus zegt in zijn schatboek, het doel van dit gebod is dat de ware God op de rechte wijze, op de rechte manier gediend wordt. Eigenwillige godsdienst, zegt hij, is verboden en het ware dienen van God wordt geboden. Eigenwillige godsdienst, dat wil zeggen godsdienst van mijn eigen wil, zoals ik denk dat het wel goed is, verboden en het ware dienen van God geboden. Dat geldt ook voor ons en voor onze kinderen, doopouders. Wel komt het onderwijs van de catechismus vanuit Gods woord vanavond ook dicht bij jullie en dicht bij ons allen. Want wij moeten God dienen, maar ook hoe moeten we God nu dienen? En dan worden we vooral gewezen op het woord, ook in zondag 35. Een van de teksten die Zacharias Ursinus in zijn schatboek aanhaalt is 2 Petrus 1 vers 19. En we hebben dat net ook gelezen. En staat ook bij de verwijsteksten hier in de kantlijn genoemd. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Wij hebben het profetische woord. En zo bij de voorbereiding van de preek voor vanavond dacht ik, wat is het eigenlijk zo treffend ook op deze dag waarin we gedenken mogen, 100 jaar gereformeerde gemeente van S-Gravenpolder. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En dat mag er nu ook al 100 jaar in het midden van onze gemeente klinken, zondag aan zondag en in de week. Wij hebben het profetische woord, wat een krachtige belijdenis. Maar ook wat een aansporing, jong en oud. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, een dringende raad. Maar wat een heerlijk vooruitzicht voor al degenen die God vrezen, totdat de dag aankomt en de morgenster opga in u aanlichten en de morgenster opga in uw harten. Dat is het vooruitzicht voor allen die de Heere vrezen. Dan zullen ze volmaakt de Heere mogen kennen. We gaan die zondag eerst lezen. En dan zullen we zo de puntenverdeling zeggen. Zondag 35, vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Hoe we God moeten dienen. Eigenwillige godsdienst, ja zo zegt Ursinus het, eigenwillige godsdienst afgewezen. En ware godsdienst, zegt Ursinus ook, aangewezen. Dus hoe we God moeten dienen, eigenwillige godsdienst afgewezen, 96, 97, en ware godsdienst aangewezen. Wat eist God in het tweede gebod? Een lang en belangrijk gebod, dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. Hier wordt de beeldendienst afgewezen. En we weten, dat kan op verschillende manieren. De Heere zegt bij dit tweede gebod, geen gesneden beeld van wat boven in de hemel is, wat onder op de aarde is, wat in de wateren onder de aarde is. Nou, in de hemel zon, maan, sterren. Op de aarde mensen, dieren, planten, bomen, rivieren. Wateren onder de aarde, de vissen, de reptielen. Nou, je kon
van al die soorten wel een god bedenken in die tijd van Israël. De Filistijnen hadden de god Dagon, half vis en half mens. En de Egyptenaren die hadden de rivier, de Nijl, als god. En die Kanaanieten die aanbaden ook wel de zon. En nu zegt de Heere tegen zijn volk, nu moet je geen gesneden beeld maken. En dan moet je daar niet iets van maken van, ja, van die dingen in de hemel, op de aarde of in de wateren onder de aarde. Dus een waarschuwing. Je moet de Heere niet door die afgoden, je moet niet die afgoden zelf gaan dienen. Maar je moet ook niet de Heere door middel van die beelden gaan dienen. Dat is de zonde, zegt Erzinus, van de afgoderij. Dan zegt Erzinus, dan willen we de ware God dienen met het werk dat hij niet heeft geboden. Dan denk je, ik ga de Heere dienen en dan doe je dat op een manier dat de Heere helemaal niet wil. Ik noem even het voorbeeld van die kalveren bij Jerobeam. Die gouden kalveren, Jerobeam, die dacht, dat gaat verkeerd. Die mensen die gaan straks allemaal naar Jeruzalem, naar twee stammenrijk. En ik, ja, ik zit hier in het tien stammenrijk. Weet je wat? Ik ga in het noorden een kalf zetten dan. En in het zuiden Bethel. En dan zeg ik, kom maar hier offeren. En dan dienen we natuurlijk de Heere. Maar dan denken we bij dat kalf aan de Heere. Nee, dat mag niet. De zonde van Jerobeam die Israël zondigen deed. De beelden ontkennen Gods soevereiniteit. Kijk, als je in een beeld, de Heere kan niet afgebeeld worden. De Heer is veel hoger, die kan niet in een beeld gevangen worden als het ware. Dat dachten die mensen, hè? Als we nu die ark maar nemen, hè, in de tijd van de Filistijnen, dan helpt de Heere ons. Die kist, ja dat is de Heere, die gouden kist, die ark des verbonds, ja maar zo was het niet. De Heere die is niet die ark, nee, dit ark was een voorbeeld van, ja, dat de Heere onder dat volk wilde wonen, een bewijs, maar daar lag geen kracht in die kist. Je haalt de Heere ook omlaag, het gouden kalf. En dan zegt de Heere, ja, want ik de Heere ben een ijverige God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen tot in het derde en vierde lid dergenen die mij haten. Nou, Jerobeam. En dan ging hij de Israël laten zondigen en dan kwam die straf natuurlijk ook op al die mensen die verder gingen op dat pad van de ouders. Dus ja, doopouders en we kijken rond in de gemeente, het geldt voor ons allemaal als ouders, grootouders. Wat geven wij aan onze kinderen mee? Wat voor voorbeeld geven wij? Vooral ook bij dat derde gebod met die beeldendienst, dan zegt de Heere, de misdaad van de vaderen in het derde en vierde lid, dat betekent vader, moeder, en dan kinderen, dat is tweede lid, en dan de kleinkinderen, dat is derde lid, en de achterkleinkinderen, het vierde lid. Zijn vanavond natuurlijk hier ook, hè, soms vier geslachten in de kerk, overgrootouders, grootouders, de ouders en dan de kinderen. En nu zegt de Heere tot in het derde, ja dat is erg hè. En ik heb dat wel eens vaker gezegd. Als ouders een stap maken naar de wereld, dan doe je dat niet alleen voor jezelf, maar dan doe je dat ook voor je nageslacht. En wat zie je dat vaak bijvoorbeeld op een begrafenis? Dan heeft ooit een vader en een moeder zeg maar rond een jaar of 25 een keus gemaakt naar de wereld. En je ziet dat de kinderen, de kleinkinderen, achterkleinkinderen, als die er mogen zijn, eigenlijk totaal niet meer weten wat God en godsdienst is. Dat kan trouwens ook gebeuren, hè? Bij mensen die altijd trouw meeleven. Wat een smart geeft dat. Maar ik bedoel nu even de verantwoordelijkheid. Als wij het verkeerde voorbeeld geven, dat aan ons nageslacht ook, dat we daarin meegaan, dat we daar in ons nageslacht meeslepen. Dus ik zou willen zeggen, jongeren, jullie vooral, hè, rond een jaar of 20, verkering, trouwen, of misschien zelfs een andere keuze, maar je doet het niet alleen voor jezelf. Hè. Je doet het ook voor die mensen die na jou komen. Bedenk het toch ook vanavond bij het tweede gebod. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dan zegt ja, dat kind van Jerobeam, hè, dat was nu een liefhebber van Gods naam. Je zou zeggen van zo'n vader, van zo'n moeder. Maar dan zie je, de Heere doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Dan zegt Ursinus, dan wil de Heere zijn grote weldadigheid en de begeerte tot de zaligheid van ons en onze nakomelingen naar voren brengen. En hij wil ons tot gehoorzaamheid nodigen, zegt Ursinus, en ons aanlokken om hem lief te hebben. Nou, dat is nogal gezegd, hè, van Ursinus. Treffend. Hij wil ons en onze nakomelingen tot gehoorzaamheid nodigen. En aanlokken om hem toch lief te hebben. En nu zijn we allemaal even arm, ouders. Jullie kunnen dat, wij kunnen dat onze kinderen niet bijbrengen. Hem lief hebben. Maar de Heere buigt wel heel laag tot ons neer. En alles wat jullie en ons ontbreekt, kan de Heere schenken. Zo het smeken, mild en overvloedig. Eigenwillige godsdienst. Dan maak je iets wat erop lijkt. Ik had het net over afgoderij. Dat was het eerste woord van Ursinus. Dan zegt Ursinus, dan ga je de ware God dienen op een manier die hij niet geboden heeft. Hij zegt, je kunt ook hebben bij dit gebod huichelarij. Iemand die huichelt, die doet net alsof hij iemand is, maar hij is in wezen een ander persoon. Een beeld lijkt op iets, maar is het zelf niet. Als je een beeld van koningin Wilhelmina ziet bijvoorbeeld, dan kun je zeggen, kijk, dat is koningin Wilhelmina. Ja, dat is ze natuurlijk niet echt, maar dat is een beeld van koningin Wilhelmina. Het lijkt erop, je kunt het zien, het gezicht, ja, dat lijkt erop, maar ze is dat natuurlijk niet zelf. Ze is al vele jaren overleden. Een beeld is iets wat erop lijkt. En nu kunnen wij onze godsdienst hebben iets wat erop lijkt. Dan zegt Ursinus, zonder waar geloof, zonder bekering, zonder innerlijke gehoorzaamheid. Dan lijk je op een kind van God en je bent het niet. Dat hoort ook bij het tweede gebod. Een godsdienst die erop lijkt. O Heere, doorgrond mij toch. En ken mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Dat is aan de ene kant dus heel ernstig. Hè? Dus misdaad bezoeken aan de derde en aan het vierde lid. Maar ook doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Nou, dat wil de Heere ook nog betonen, ouders. En ga dan met het woord van God naar de God van het woord. En buig je knieën. En zeg, Heere, we hebben niets verdiend. Helemaal niets. Alles getuigt tegen ons. Maar zou u het dan nog willen doen? Om Christus wil. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Je kunt ook allerlei denkbeelden hebben in je gedachten over God. Want kijk, een kunstenaar die maakt eerst in zijn gedachten heeft hij iets en dan komt er uiteindelijk een beeld. Of een architect, hij bedenkt iets en dan wordt het uiteindelijk wat hij wil zien en wat hij wil maken. Zo hebben wij ook allemaal eigen denkbeelden over God. De een stelt God voor als een lieve God. Een God die altijd lief is en goed is en de zonde eigenlijk wel een beetje door de vingers ziet. Het komt wel goed. En je moet dat allemaal niet zo ernstig, zo zwaar nemen. God is toch liefde? Een ander die heeft weer een heel ander denkbeeld. God is een wrede God. Die God die toornig is, die God die altijd maar straft. De ander heeft weer een ander beeld die zegt, God, ja, die denkt aan God, is een grillige God. Die handelt naar willekeur, je moet maar afwachten hoe die handelt. Ja, en als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Dat helpt het niks. En daarom leef ik nu hier mijn leventje, maar... Ja, want God kun je uiteindelijk, daar kun je toch ook niet van op aan. Of ik wacht het maar af, het helpt toch allemaal niet. Anderen die hebben een soort gedeelde God. Die hebben een God voor de zondag en een God voor de maandag tot de zaterdag. Zondag, ja hoor, dan gaan we naar de kerk en dan doen we het allemaal wel wat ernstig. Maar in de week kan alles ermee door, een dubbel leven. Soms een veranderlijke God. Dan denk je, ja God, die dacht er vroeger anders over dan nu, maar we leven nu in een moderne tijd. En dat, nu moet je de Bijbel een beetje anders lezen. Die mensen van vroeger, van 1940 en daarvoor, ja, die dachten nu eenmaal een beetje eenvoudig. En die hielden zich nog helemaal aan de Bijbel, maar ja, wij hoeven dat niet meer zo te doen. Hè? Wij kunnen dat best een beetje met de wetenschap die we nu hebben wat inpassen en... Dan hoef je Genesis 1 en 2 ook niet meer letterlijk te nemen. En ach ja, als het dan gaat over homoseksualiteit of over de vrouw in het ambt. Nou, al die dingen, dat is wat tijdgebonden. Maar als je het nu zo wat neemt in deze tijd, dan heeft God dat toch wel wat anders bedoeld. Dat is morrelen aan het schriftgezag. En dat komt heel dichtbij. Dan moeten we allemaal waakzaam voor zijn. Oh, daar moeten we waakzaam voor zijn. Eigenwillige godsdienst. Ursinus zegt, hier hoort ook bij goddeloosheid. Dus dan heb je helemaal geen denkbeeld over God. Wat moet er nu in mijn leven gebeuren? Al die denkbeelden over God, dat moeten de goede denkbeelden worden. Wanneer ga je nu goed over God denken, denk je jongens en meisjes? Weet je wanneer? Als de Heer in je leven komt, dan krijg je goede gedachten van de Heer en kleine, lage gedachten van jezelf. Dan ga je de Heer kennen zoals Hij in zijn woord zich bekend maakt. Ouders, probeer nu maar aan je kinderen dat ook voor te houden. Wie nu de Heer is, en dan kun je dat eigenlijk niet zeggen. Maar probeer ze een Bijbels godsbeeld mee te geven. Een God die heilig is, rechtvaardig is. God die de zonde straft, die met de zonde geen gemeenschap kan hebben, maar die ook barmhartig is en genadig en goedertieren en langmoedig. Ja, gemeente. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? 97. Dan gaat het over de beelden van schepselen. Mag je dat doen? Ja, het is natuurlijk de achtergrond van de beeldenstorm, zegt iemand. Ja, Ursinus, die leefde daar in 1563 en 1566, dan weten we dat in Europa. Ja, de beeldenstorm, dat is dus echt wel een beetje tijdgebonden. Ja, maar het heeft toch wel wat meer te zeggen. We hoeven niet alleen aan die beeldenstorm te denken. Natuurlijk heeft Ursinus in zijn schatboek heel wat bladzijden over die beeldendienst ingeruimd. En heeft hij zijn studenten daarin gewapend tegen die beelden en hoe je daar tegenover moest staan. Maar je ziet toch ook wel een lijn naar nu. Want dan staat er natuurlijk, God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat ze afgebeeld mogen worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Dus, Ursinus geeft er gelijk een waarschuwing bij, wacht eens even, ga nu geen beelden maken, je mag best een beeld van een mens maken, maar ga daar nu God niet door vereren, ga die beelden niet vereren en ga door die beeldendienst ook God niet vereren. Ja, maar wat heb je nu in 2024 dan hiermee te maken, zegt iemand, de tweede gebod. Nou ja, die beelden die wij allemaal zien rondom ons heen. Beelden, ja. Je kan hele dagen naar beelden zitten kijken. Op een groot scherm, op een klein schermpje. De hele wereld wordt gepresenteerd via filmkanalen. En je hebt eigenlijk die bioscoop in je jaszak. En dat komt zo vaak in plaats van het dienen van God. En daar wil de Heere ons nu juist voor beschermen. Dan zegt de Heere geen gesneden beeld. En hier de catechismus. Natuurlijk, je mag op zich wel beelden maken van mensen, maar denk er nu toch om, dien toch God alleen, hè? En laat je hele leven niet opgaan, je tijd, in al die dingen waar je naar kijkt en waar je misschien heel je wereld, ja, van maakt. Want het is eigenlijk ook een goddeloze wereld die zich aan je opdringt. En op een gegeven moment ga je ook zo denken als de wereld en zo doen als de wereld en denk je dat het de gewoonste zaak is van de wereld. En dan week je als het ware los van de Bijbel en van het woord van God en van de kerk. Dat is het grote gevaar. Hè? Vroeger hielden we de televisie buiten de deur, terecht. Maar nu heeft dat beeld zich aan ons opgedrongen. En daarom zullen we er allemaal, ook jullie ouders en wij samen, hè, want we staan niet boven elkaar, maar naast elkaar, toch ook in deze tijd moeten zoeken, ja, of de, naar een vorm dat we zo, ja, uiteindelijk zo weinig mogelijk daarmee te maken hebben. En zoveel mogelijk ook onze tijd zullen besteden om de Heere te zoeken. En naar het woord te gaan, want dat is toch nog altijd het belangrijkste. Het woord van God, het profetische woord, waarin de Heere zo zegt, dat is nu je beeld. En dan kijk je in de spiegel van Romeinen 3, een zondaar. Een zondaar die aan alle kanten zondig is. Het beeld van ons. Maar nu staat er ook iets van dat beeld van de Heere Jezus Christus in de Bijbel. En dat hebben we nodig, o Zoon, maak ons toch uw beeld gelijk. De morgenster, zoals Petrus het zegt. En in het stuk van de dankbaarheid dat ik vernieuwd word naar het evenbeeld van Christus. Eigenwillige godsdienst afgewezen, maar ook ware godsdienst aangewezen. Nu moeten we allemaal naar dat woord, daar gaat het over in het tweede punt van de preek. Want de eredienst, dat is geen beeldendienst, maar de ware godsdienst, dat is de ware godsdienst, dat is de eredienst, de dienst onder het woord. En de Heere wil dat nog geven, ook de eeuwen door. We gaan daar samen van zingen, uit Psalm 102, het 10e vers. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht, dat met lust zijn wet betracht. En dan het volk in later eeuw geboren. Ja, we bestaan 100 jaar. Maar nu dat volk, en we zien dat vanavond voor ons, die jongens die gedoopt zijn, zal zijn macht en goedheid horen, zich in zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden. En dan mogen de Heren dat ook vervullen. Psalm 102, vers 10. Oh, hoe we God moeten dienen. Eigenwillige godsdienst afgewezen, ware godsdienst aangewezen. Zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? De beelden in de kerken? En dan mochten die eenvoudige mensen, die mochten zich dan bezighouden met dat beeld. En die geestelijken, ja, die hadden het woord. Nee, wij moeten niet wijzer zijn dan God. Want de Heere die zegt, predik het woord. En je moet door het woord onderwezen worden. Die zijn christenen, niet door stomme, stemmeloze beelden, maar door zijn woord, de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. O gemeente, en dan geeft de Heere dat nu ook onder onze nog mag zijn, de levende verkondiging van zijn woord. En door dit middel maakt God van dood levend. Daar is nooit een ander middel geweest en daar zal nooit een ander middel zijn dan Gods woord, door de kracht van Gods geest in het hart van mensen. En daarom mocht dat woord 100 jaar geleden klinken en nu mag het nog klinken. En laten we er verwonderd over zijn, gemeente. Dat de Heere dat nu al geeft, 100 jaar op deze plaats en op zoveel plaatsen meer. En dat de Heere zond verschillende verkondigers van dat woord. 7 in getal naar de gemeente van Schravenpolder. En wat een leespreken zijn er gelezen. En straks kunt u dat lezen in het herdenkingsboek. Dan hebben de ouderlingen hun preken gelezen. En dan waren daar de oudvaders die ze lazen. Joost van Laren, Smijtegeld, Beukelman. Ik las dat in de beschrijving van ouderling Hogesteger en ouderling P. de Wolf. Dat ze daar ook de liefde voor hadden. En zo waren ze bezig met dat woord om dat in de gemeente neer te leggen, ook als ouderling, zoals onze ouderlingen dat nog steeds mogen doen. En dan de levende verkondiging, dat wil dus niet zeggen, dat is alleen door een predikant, hè. Dat denken we wel eens, de levende verkondiging, dat is de dominee. Ja, wat is de leesdienst dan? Nee, dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld, dat de levende verkondiging alleen maar is door de middel van de predikant. Maar de levende verkondiging dat is als de Heilige Geest erin meekomt. En dat dat woord levend en krachtig wordt. En dat gebeurt hoor, en dat gebeurt ook onder de leesdienst. Want dan gaan die ouderlingen met een preek de preekstoel op van een van Gods geroepen knechten. En dan is dat uiteindelijk een hulpdienst bij de predikdienst. En dan wil de Heer ook het stichtelijk woord van een student of van een kandidaat zegenen. En van een evangelist, waar dan ook. Tot in de verre zendingsvelden toe. Als de Heer zijn woord gaat gebruiken, wordt het de levende verkondiging van zijn woord. En dan ook maar heel eenvoudig het woord. Alles moet centraal staan, dan hoef je er niks bij te halen. Hier, de Bijbel, open Bijbel. Ligt hier open. En achter die Bijbel staat de verkondiger van dat woord. En dan moet er vanuit dat woord naar u toegesproken worden en naar jou toegesproken worden. En dan moet er onderwijs zijn voor zijn christenen. Wie zijn dat? Ja, hier worden daar natuurlijk mee bedoeld Gods kinderen. Zijn christenen. Prachtig gezegd door Ursinus. Zijn christenen. Dat zijn nu mensen die zijn aan Christus verbonden. Wanneer word je aan Christus verbonden? In de wedergeboorte. Dan wordt een kind des duivels, om het zo eens te zeggen. Een kind Gods. Dan wordt het een christen gemaakt door de Heilige Geest. Verbonden. En dan moeten die christenen onderwezen worden. En dan moet je gaan preken. En dan sta je voor de gemeente. En dan, dan zitten daar onbekeerde mensen, zoveel nog, die moeten aangespoord worden, maar er zitten ook Gods kinderen. En nu heb je verschillende onbekeerde mensen die onverschillig zijn en anderen die zijn godsdienstig. Maar je hebt ook verschillende kinderen van God. Daar zit iemand die zo van verre staat. En daar heb je iemand die is wat meer geoefend. Je zou kunnen zeggen, er zijn lammetjes in de kudde en er zijn ook volwassen schapen. En nu moet die prediking die christenen gaan onderwijzen. En wat een wonder als de Heere dat geeft. zijn christenen door de levende verkondiging. En daar raak je nu nooit in uitgeleerd. He? En daarom moet je ouders zo vroeg mogelijk je kinderen er al aan wennen. He? Om ze thuis al mee te laten luisteren met de kerkdienst. En dan zo vroeg mogelijk ook maar weer mee te nemen. Om ze te laten wennen aan de verkondiging van het woord. Zijn christenen. En die christenen die worden steeds afhankelijker van dat onderwijs van dat woord. En als dan Christus eens gaat onderwijzen. En als dan op de preekstoel het woord geopend wordt. En het mag eens zo zinken in je hart. Dan mag het wel eens wezen. Net als met die Emmausgangers. Dat is toch ook wel eens gebeurd, kinderen van God. Als je nu zo terugkijkt op die jaren dat je in Schravenpolder zit. Dat de Heere zo verrassend en verblijdend zijn woord opendeed. En dat je wel eens mocht zeggen, was mijn hart niet brandende in ons. Toen hij tot ons sprak, toen hij tot mij sprak op de weg. En toen hij de schriften opende. En dan valt die dienaar weg en die ouderling weg. Dat zijn maar middelen. Maar dan mocht het zo persoonlijk worden. En dan achter die gesloten deuren. Dat was voor die discipelen, hè. En toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En dan zit je achter die gesloten deuren. En je kan er niks van bekijken. En dan gaat de dienaar het openen, dat woord. En hij kan ook niks openen, hij kan het ook alleen maar sluiten. Hij heeft er ook helemaal geen zicht op, vanuit zichzelf. Maar als dan die verborgenheden van het koninkrijk uitgestald mogen worden. En dan, toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Gemeente, we gaan naar huis, het is een volle zondag geweest en... Ja, de doopbediening, gemeente van Schravenpolder, hoor nog eens. Aan het einde van de zondag, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, wat een krachtige belijdenis. En dan mag jij nu ook zeggen, en u, als je onder het woord zit, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En dan zegt Petrus, en gij doet wel. Je doet er goed aan dat je er acht op hebt. Dat je je aan dat woord houdt. Dat je dicht bij het woord blijft. Toe jong en oud. Mag ik je ertoe aansporen. Jongeren jullie ook. Catechizanten. Aanstaande belijdenis catechizanten. Dat hoop ik natuurlijk. Dat hopen we samen ook de broeders. Dat er weer aangemeld mogen worden. Gij doet wel dat gij acht hebt op dat woord, dat je daaraan houdt. Als een licht op je pad en als een lamp voor je voet. Totdat de dag aanlicht, de kinderen des Heren, de dag aanlichten. Wat een blij vooruitzicht. En de morgenster opga in uw harten. We hebben vanmorgen een paar voorbeelden gegeven van kinderen van God uit de gemeente. In het verleden, die mochten daar naar uitzien. En die waren het. Om met die oude Leendert Hoekman te zeggen, het in één seconde gewend. In één seconde waren ze het gewend. Want toen mochten ze de Heere zien. En dan zonder te scheiden meer. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van drie keer. Het mocht nog in de gemeente neergelegd worden. Het sacrament van de heilige doop wilt u er ook uw zegen aan verbinden. Denk aan deze doopouders, hun families. Er zijn ook lege plaatsen. Die pijn, mensen die pijnlijk worden gemist, wilt u gedenken. In de week die is aangebroken, bruidspaar aan het einde van de week in Doetinchem gedenken. En ze uw woord ook meegeven op hun levenspad. En mogen we zo alles van u de Heere verwachten. Uit genade. Amen. Psalm 17 vers 8. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.